dragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen, het zesde vers van Psalm 86. Lezing vanavond is uit de brief van Paulus aan de Galaten, het zesde hoofdstuk. Wij lezen dus Galaten 6 en we zingen na de schriftlezing het laatste vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32 vers 6. Galaten 6, broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed, maar in iegelijk beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als zij naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Wij willen vanavond nog weer naar de brief van Paulus aan Filemon gaan horen. We zijn toegekomen aan het 20e vers. De brief van Paulus aan Filemon, u weet dat is een brief die uit één hoofdstuk bestaat. We zijn toegekomen aan het 20e vers. En onze tekst voor vanavond wordt gevormd door dat 20e vers en vers 21 en 22. Daar lezen wij, ja broeder, laat mij u weer hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg. Want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen vragen. En zo zijn we vanavond weer rondom uw woord bijeen, Heere. Vanmorgen mochten we aan deze plaats zijn en uw woord beluisteren uit het Oude Testament. We mogen vanavond weer hier zijn en uw woord horen uit het Nieuwe Testament. De boodschap van uw genade, zoals die in de ganse Heilige Schrift gegeven wordt, mocht ons vandaag verkondigd worden en mag ons vanavond opnieuw verkondigd worden. Want zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heeft het u behaagd uzelf te openbaren en uw genadewerk bekend te maken. En wat duister is in het Oude is gans klaar en helder in het Nieuwe, met name als het gaat om het verlossingswerk van de Heere Jezus, om het werk ook van de Heilige Geest in het leven van zondaren, als hij het uit Christus volheid neemt en als hij uit die volheid gaat uitdelen en toepassen. Niet dat we het mysterie zullen begrijpen, want er zullen altijd verborgenheden blijven, Heere. Uw woord onthult ons niet alle raadselen. Het zou ook niet kunnen, er zijn geen woorden die wij begrijpen voor het wondervolle, voor het geheime van uw goddelijk werk. Heren, als het gaat om de stilte der eeuwigheid en de verborgen raad en wil van God van eeuwigheid, als het gaat om het werk van u in de verkiezing van zondaren en in de eeuwige liefde die gij hebt tot verloren Adams kinderen, dan staan we daar voor een raadsel dat ons in woorden niet verteld kan worden. En als het gaat om het geheimenis van de zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus, die de zijnen heeft lief gehad tot het einde en die in een weg van lijden en sterven zichzelf heeft gegeven om zondaren zalig te maken, dan is dat ten diepste ook een geheimenis waar wij niet achter kunnen zien en waar wij niet kunnen doorgronden. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. We zien het, maar doorgronden het niet. En zo is het ook met het werk van de Heilige Geest, Heere. Dat geesteswerk in een mens, dat wondere werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte, dat vergeleken wordt bij de wind die blaast waarheen hij wil, waarvan we de oorsprong en waarvan we het einddoel niet kennen, waarvan we alleen het geluid kunnen horen. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is, zo hebt u Heer Jezus gezegd. En daarbij hebt u het tegelijkertijd ook het geheimenisvolle aangeduid. Maar Heer, afgedacht nog van de vraag of we het kunnen doorgronden, u vraagt ook van ons dat we het aanbidden zullen. Maar is het ons toch klaar en duidelijk geopenbaard wat er allemaal gebeuren moet met een mens? Zal hij van een verloren zondaar weer verzoend worden met God? Dan zullen we toch deel moeten hebben aan dat werk van Christus, aan dat werk van de Heilige Geest. En dan zullen we toch ook persoonlijk moeten leren kennen dat geheim. Waarom was het op mij gemunt? O Heere, nu gaat het in uw woord over die dingen, ook vanavond weer. En de consequenties die deze dingen, die dit heilswerk van u in het leven van mensen mag hebben. En als het om deze dingen gaat, dan willen wij u vragen om de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Er ligt een schriftwoord voor ons. We hebben elkaar zojuist gezegd wat de stof voor onze overdenking zal zijn. We willen dat met elkaar gaan lezen, gaan bespreken. We willen die boodschap die hierin vervat ligt zoeken te verstaan. Maar, heren, dan blijven wij toch nog weer staan voor het onmogelijke. En dat onmogelijke, dat is dat wij geen kans zien met elkaar om dit woord of welk woord van u ook in ons hart te brengen. We zien daar geen mogelijkheid toe, heren, om gesloten harten te openen. We zien er geen mogelijkheden toe om blinde ogen te openen, onze eigen ogen niet en de ogen van een ander evenmin. We zien geen mogelijkheid, heren, om onszelf zo te laten luisteren dat het zaligmakend is, dat terwijl we luisteren, het geloof uit het gehoor is. We bekennen voor u die onmacht. En we spreken voor uw heilig aangezicht uit, heren, dat wij tot dit werk gans en al onbekwaam zijn. We schuilen er niet achter weg. Geven de heren dat dat inderdaad zo niet mag zijn. Want we willen van alles nog een schuilplaats maken. En we willen met elk vijgenblad ons nog wel bedekken om buiten de verantwoordelijkheid te blijven. Maar heren, we kunnen er niet achter weg schuilen dat we onmachtige en onbekwame zondaars zijn. Want dan zegt gij terstond in uw woord, maar al wat u ontbreekt schenk ik zo het smeekt. Heren, maar het is wel de werkelijkheid. Het is wel de ernstige, de verontrustende, de beschamende werkelijkheid. Dat wij moeten zeggen, als gij met uw woord komt, heren, we kunnen ons hart voor u niet openen. En we kunnen bij de rijkste genadeverkondiging onszelf geen handen geven om dat heil aan te nemen. En we kunnen bij de rijkste boodschap Zijn we niet in staat om onszelf oren te geven om het op te nemen en te verstaan en te beleven. Maar nu mogen we toch opzien tot u. En we willen dat ook doen, Heere, in dit uur. En u bidden, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op ons pad ten leidsman strekken, op het preekpad en op het luisterpad. Als uw geest ons tot een leidsman is in het spreken over en kon het zijn ook uit uw woord en in het horen naar uw woord, in de betrokkenheid op het woord. Als uw geest ons tot een leidsman is, Heere, dan zal dat woord van vandaag zijn werk ook doen. Dan laat het wat na, dan draagt het vrucht. Dan leren we ons hoe wij ons naar uw bevelen hebben te gedragen. Dan wordt hij, die de zaligheid van zondaren is, ons niet alleen voor ogen gesteld, maar dan ontvangen wij ook ogen om hem te zien. En dan door de band van het waarachtige geloof aan hem verbonden, mogen we ook leren om uit hem te leven en zijn voetstappen na te volgen. Heren, en wat hebben we dat nodig? Ach, we beseffen het misschien niet. Er zullen er zijn die dat niet beseffen. Tot wie dat nog nooit doorgedrongen is. Als het gaat om de vraag wat wij mensen nodig hebben, dan zijn wij van nature allemaal geneigd om heel andere dingen te noemen en op te sommen. En dan hebben wij zo allemaal onze verlangens en onze begeerten. Dan wil de een dit en de ander wil dat, maar het blijft vaak steken in het horizontale, in het aardse, in het menselijke, in dat al te vlakke van het benedenleven. Maar Heere, bindt u het op ons hart, zoals u het ons in uw woord ook voorhoudt, dat er andere dingen van veel groter gewicht zijn, dingen die eeuwige waarde hebben, dingen die met de dood niet ophouden en die we met de dood ook niet terug hoeven te geven, maar die mee zullen gaan over dood en graf heen. O Heere, als we dan u maar kennen, als we dan u maar tot ons deel hebben, als de belijdenis van Jeremia ook maar de onze mag zijn, de Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. En nu zijn we toch in het leven om dat te leren kennen. Althans, dat te zoeken. En in de weg van zoeken wilt gij het ook laten vinden. Heren, dat is toch het doel van ons leven. Met die bedoeling hebt u ons toch doen geboren worden en onder uw woord gebracht en op het erf van het verbond geplaatst. Opdat wij niet aan de aarde genoeg zouden hebben, maar opdat wij aan de schepper van de einden der aarde, de eeuwige God, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, genoeg zouden leren krijgen. En opdat we met hem verzoend zouden worden door de dood van zijn Zoon. Heren, dat is toch de bedoeling. Dat is toch ook de bedoeling van het feit dat u ons ook vandaag weer uw woord laat verkondigen. Heren, bereikt u dat doel dan in ons leven door ons rijkelijk te schenken van uw Heilige Geest. En maak het zo nog wel tot roem van uw genade. Wees u met allen die uw woord vandaag verkondigen en met de prediking van uw woord. Wil daarin meekomen, wil dat woord gebruiken, Heren. Maar nu wilt u toch inderdaad ook dat het woord zuiver gebracht wordt, dat is de roeping waar uw knechten voor staan. En dat het woord verkondigd wordt naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Iemand die het weet wat dat is, die zal toch ook voor uw heilig aangezicht moeten zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is bekwaam om de woorden Gods te vertolken? Geef uw knechten in afhankelijkheid te leven. Geef ze biddend te preken en geef ze in de verkondiging van uw woord de hulp van uw Heilige Geest, opdat zij inderdaad mogen spreken de woorden Gods. En wilt u er dan in meekomen en wilt u het dan alles gebruiken, Heren, om ook in onze dagen uw kerk te bouwen en zondaren te brengen tot de kennis van u en van uw wegen en uw volk te onderwijzen, te voeden met het brood des levens. Laat er Een woord van vertroosting zijn daar waar dat nodig is. Een woord van vermaan waar dat nodig is. Een woord van waarschuwing waar dat niet gemist kan worden. Heere, geef dat uw woord zijn vrije loop mag hebben en dat het zijn rijke werking mag doen. En dat uw naam in dat alles mag worden groot gemaakt en geprezen. Laat dat toch ook het einddoel van deze kerkdienst mogen zijn. En laat uw woord zo met kracht en met majesteit mogen komen. Heren, we dragen ook nu weer alle beproefden en bedroefden en bezorgden aan uw barmhartigheden op. We bidden u ook voor hen die gij geroepen hebt om ons te regeren, die gij verantwoordelijkheid hebt opgelegd in de taak om leiding te geven aan ons volksleven en aan het leven van andere volkeren. Heren, ook in die dingen is een mens toch zo diep afhankelijk. En mensen met veel verantwoordelijkheid behoren dat toch ook te beseffen. Laat dat besef dan levendig zijn. En wilt gij geven, heren, ook onder ons land en onder ons volk, dat we leren vragen naar u en naar uw sterkte. Dat is toch tot zegen ook voor een volk. Als wij wandelen mogen naar uw woord, als we leven mogen bij de vraag, heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? Zegen alle die het in deze wereld moeilijk hebben, die vervolgd worden, die op de vlucht zijn, die geen huis, die geen onderkomen meer hebben, die uit hun land verjaagd zijn, die om aan het gevaar waardoor ze bedreigd worden te ontkomen de wijk moesten nemen en in den vreemde een nieuwe woonplaats zoeken. Heren, er is veel leed, veel ellende, veel verdriet, veel angst, veel lijden. En wat kunnen wij mensen daar vaak weinig aan veranderen? We staan machteloos, we zien de dingen gebeuren. We worden er dagelijks mee geconfronteerd en het is niet aan ons om daar enige wending in te geven. En toch, heren, bij u is mogelijkheid, is ruimte. Bij u is ook zijn ook oplossingen voor ingrijpende raadselen en problemen. En gij zijt toch ook bij machte om de dwaasheid en het woeden en de haat van mensen tegenover mensen te beteugelen en te bedwingen. Het is er nog ver vandaan, heren, dat alles door de vrede bloeit. Het is nog altijd een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld van lijden en van smart. Een wereld van zonde en van ongerechtigheid. Een wereld van dood en verderf. Er is ook van benedenuit geen oplossing te verwachten. Maar heren, uw woord wijst de weg. Mag dat woord gezag en heerschappij krijgen. En wilt gij dat woord tot zegen stellen en door uw daden bewijzen dat gij regeert, dat gij een barmhartig God zijt ook. Heren, hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 99ste psalm, het 4e, 5e en 7e vers. 99 vers 4, roemt nu onze God. Vers 5, ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. En vers 7, gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. gemeente, eigenlijk heeft Paulus in de brief aan Filemon nu alles gezegd wat hij wilde zeggen. Het verzoek dat hij in deze brief wilde doen en met welk doel hij deze brief eigenlijk geschreven heeft, dat heeft hij gedaan. Het verzoek aan Filemon om zijn weggelopen slaaf Onesimus weer terug te ontvangen en hem ook te vergeven. En Paulus heeft daarbij argumenten genoemd, ik noem ze niet meer allemaal. Paulus heeft eigenlijk ook het belangrijkste probleem eerlijk ter sprake gebracht, het probleem van de schuld van Onesimus, een schuld die hij bij Filemon heeft en waar hij nooit vanaf komt, want hij kan nooit vergoeden wat hij zijn meester tekort gedaan heeft. Hij, slaaf, die nooit enig bezit zal hebben, kan nooit meer goedmaken wat hij verknoeid heeft. Maar toen heeft Paulus zichzelf aangeboden. We hoorden dat vorige week. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Nu, dan is eigenlijk alles gezegd. Dan weet Filemon wat de bedoeling, wat de wens, de begeerte van Paulus is. Dan weet hij, om het scherper te zeggen, ook wat de bedoeling des Heren is. Want Paulus spreekt hier de woorden Gods. En als Paulus dit zo heel beleefd en tactvol schrijft, dan verkondigt hij intussen toch het woord van de Heere. Filemon weet waar hij aan toe is. En toch beëindigt de apostel de brief aan Filemon op dit punt nog niet. Hij gaat ook nog niet over nu direct tot wat hij normaal aan het eind van elke brief deed, een aantal groeten overbrengen en tenslotte besluiten met een zegenwens. Dat komt straks nog, maar voordat hij daaraan toe is, lezen we eerst nog de woorden zoals wij die in de tekst voor vanavond vinden. In een zekere zin zou je kunnen zeggen dat die woorden nu nog overbodig zijn, want eigenlijk vraagt de apostel daar niets nieuws in. Maar zoals Paulus een inleiding gebruikte in het begin van de brief, een proloog zou je kunnen zeggen, voordat hij tot het eigenlijke verzoek kwam, zo gebruikt hij ook een uitleiding, een epiloog, voordat hij aan het eind van zijn brief is. En toch, al zegt de apostel dan met andere woorden in vele opzichten hetzelfde in de woorden van onze tekst, toch is het maar niet een zinloze herhaling. En omdat het geen zinloze herhaling is, daarom is ook dit gedeelte van de brief onze aandacht volop waard. En treffen we hier ook een aantal dingen in aan die ons kunnen onderwijzen in hele praktische geestelijke zaken. We willen die versen met elkaar gaan lezen. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten. In de Heere, verkwik mijn ingewanden. In den Heere. Ja, broeder. Zo had hij Onesimus ook genoemd, weet u nog? Onesimus die nu tot bekering gekomen is en die door Paulus naar Filemon teruggestuurd wordt. Onesimus is een geliefde broeder geworden. Is een huisgenoot Gods geworden. Is lid van de geestelijke familie geworden. En zo is ook Filemon een broeder. Een broeder van Paulus. En als Filemon een broeder van Paulus is, en als Onesimus een broeder van Paulus is, dan zijn Filemon en Onesimus ook broeders. Kan toch niet anders? Dan horen die ook bij elkaar. Nu dat dan de broederlijke liefde blijven, ook tussen die twee. de broederschap der genade. Ze delen tenslotte allemaal in dezelfde genade. Ze moeten allemaal van dezelfde vergeving leven. En u vraagt Paulus van deze broeder in Colosse twee dingen. Laat mij u er hierin genieten. En het tweede, verkwik mijn ingewanden. Laat mij u er hierin genieten. Je kunt ook vertalen, geef mij hierin uw hulp. Of geef mij hierin enig voordeel, enig nut. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? Natuurlijk is dit eigenlijk een herhaling van het verzoek dat hij al eerder gedaan heeft. Het verzoek, Filemon, neem die slaaf terug en vergeef hem wat hij misdreven heeft. En als Filemon dat doet, dan beschouwt Paulus dat, zo zegt hij hier, als een weldaad aan hem bewezen. Als iets wat ook hem tot nut zal zijn. Hij vraagt aan Filemon of hij voor Onesimus wat wil doen, neem hem terug. Maar als Filemon voor Onesimus dat doet, dan doet hij tegelijkertijd iets voor Paulus. Zoals je dat ook leest in de geschiedenis van de Canaanese. Die vrouw die een bezeten dochter had en die met de nood van haar dochter bij de Heere Jezus komt, die hem om hulp komt vragen voor haar kind. Maar ze zegt, Heere, help mij. Hulp voor haar kind is hulp voor haar. Een gunst voor Onesimus is ook een gunst, een voordeel tot nut van Paulus. Broeder, laat mij u er hierin genieten. Gun mij die zegen, die weldaad. En de tweede, verkwik mijn ingewanden. Dat heeft Paulus al eens eerder gebruikt, die uitdrukking in het 7e vers. Als hij vertelt dat hij gehoord heeft van Filemon dat hij de ingewanden der heiligen verkwikt heeft. Dat hij mensen die de Heere vrezen tot hulp geweest is. Dat hij, hoe dan ook, ik weet het niet, maar zulke mensen de helpende hand geboden heeft. En dat hij ze materieel of geestelijk uitgered heeft. En dat hij hen daarin rijkelijk verkwikt heeft. Verkwik ook mijn ingewanden, zegt Paulus. Geef ook mij in mijn gevangenschap. Hij heeft gezegd van zichzelf, ik ben een oud man. Ik ben een gevangene van Christus Jezus. Geef mij, zo zegt hij aan Filemon, geef mij nu ook een verkwikking, Filemon. In mijn nood, in mijn ellende, geef ook mij in mijn dorst een koele dronk water. En wil ook mijn last verlichten door te doen wat ik u vraag. En hoe Filemon dat dan doen moet? Zou dat in de aard van een mens liggen? Om de schuld aan een ander te vergeven en een ander die zoveel misdaan heeft nu toch ook weer in gunst aan te nemen? Zou dat in de aard van een mens liggen? Is een mens zo tegenover zijn medemens vergevingsgezind? Nee. Kan Paulus dan verwachten dat Filemon, om het maar met de woorden die hij in vers 20 gebruikt te zeggen, kan Paulus dan verwachten dat het in de aard, naar de natuur van Filemon is om hem te verkwikken, om hem die gunsten te bewijzen? Kan Paulus verwachten dat dat zo zal zijn zoals hij hier aan Filemon vraagt? Nee, en dat hoeft Onesimus ook niet te verwachten. Want naar het recht van die tijd zal Onesimus nu aan het kruis moeten sterven. Zo was de norm. Weggelopen slaven, als die weer gepakt worden, dan is hun lot beslist. Dan worden zulken gekruisigd. Die leven niet lang meer. Dat is ook het verdiende loon. Zo rekende men in die tijd uit. Nee, het zal ook niet naar de aard en de natuur van Filemon zijn om te doen wat Paulus van hem vraagt. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan Filemon Paulus verkwikken Hoe kan hij hem die gunst bewijzen? Nu, tot tweemaal toe zegt de apostel dat in vers 20. Laat mij u weer hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Gemeente, bijbellezen is vaak letten op een paar kleine woordjes. Want niks staat er zonder reden. Hoe moet dat dan? Paulus heeft, voordat Filemon de vraag kan stellen, het antwoord al gegeven. Het kan alleen, dat is Paulus zich bewust, als Filemon op de Heere ziet. Als Filemon persoonlijk bewust mag leven uit wat zijn Heere voor hem gedaan heeft toen hij hem zijn zonden vergaf. Hoe kan Filemon Onesimus vergeven, als Filemon zelf van de vergevende genade des Heren leven mag? Hoe kan Filemon het kwijtschelden wat een ander tegen hem misdreven heeft en de zonde die een ander tegen hem begaan heeft, als hij zich bewust is voor Gods aangezicht dat de Heere hem zoveel te vergeven had en dat in grote barmhartigheid die God hem inderdaad alles heeft kwijtgescholden. In de Heere kan een mens ook tegen zijn natuur, tegen zijn verdorven natuur in, vergeven allen die hem schuldig zijn. Ook en in de Heere alleen kan Filemon Onesimus in gunst ontvangen en Paulus ingewanden verkwikken. En dan het volgende vers. We lezen eerst maar eenvoudig wat daar staat in de woorden van onze tekst. En gebruikt Paulus een ander argument nog weer een keer. In de Heere, die uitdrukking in vers 20 die daar twee keer voorkomt, die wijst erop dat Filemon natuurlijk de dingen in het geestelijke licht moet gaan bezien. Reageert hij vleeselijk, dan zal hij misschien niet durven weigeren wat Paulus schrijft. Maar dan doet hij het niet van harte. Dan doet hij het om Paulus. Maar dan doet hij het niet om Gods wil. Dan zal hij misschien met een wrok in zijn hart tegen Onesimus zeggen, nou kom er maar weer in en je kunt weer in mijn dienst zijn. Maar denk erom, ik hou je in de gaten. Zo zou hij dan gereageerd hebben, als hij vleeselijk gereageerd had. Maar Paulus zegt, nee, daar heb ik geen belang bij, daar heeft Onesimus geen belang bij. Het moet in de Heere geschieden, broeder. En dan gaat het van harte, dan is het ook in de weg van de gehoorzaamheid. En daar komt de apostel dan in vers 21 over te spreken. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult boven hetgeen ik zeg. Hij weet, dat is geen vleierij, dat is niet Filemon naar de mond praten, iets moois over hem zeggen wat je eigenlijk niet meent, maar het is echt. Paulus schrijft hier dat hij het echt weet en dat hij er echt op vertrouwt, waarop dat Filemon in zijn leven geleerd heeft om gehoorzaam te zijn, niet aan Paulus. Want u herinnert u nog wel, Paulus komt niet met bevelen. Paulus beroept zich niet eens, zo zegt hij, op zijn apostolisch gezag. Had hij kunnen doen, maar dat doet hij niet. Paulus komt met een verzoek. Maar het is een evangelisch verzoek. Het is een verzoek op grond van de schrift. Nu, gehoorzaamheid van Filemon, waaraan dan? Niet aan Paulus of aan welk mens ook. Maar aan God. En aan het woord van God. De gehoorzaamheid des geloofs. En Paulus weet van Filemon, zo heeft hij hem leren kennen, dat Filemon daar iets van heeft mogen beoefenen. Hij is van een ongehoorzaam mensenkind, al weten we van zijn verleden niks en al weten we van het moment van zijn bekering niks, maar één ding staat natuurlijk ook van Filemon vast. Er is een tijd geweest in zijn leven dat hij een ongehoorzaam mens was. Waarom staat dat vast? Omdat dat van alle mensen gezegd wordt. Want er is niemand die God zoekt. En er is niemand rechtvaardig. Nou, er is vroeg of laat door de almachtige, genadige kracht des Heren in het leven van deze Filemon een moment gekomen dat hij ook ging vragen, zoals Paulus dat heeft leren vragen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Filemon heeft ook geleerd zo gehoorzaam te zijn aan de Heere. Nu, dat weet Paulus. En daar beroept hij zich op. Broeder, zegt hij, u hebt het toch geleerd om gehoorzaam te zijn. U hebt het toch geleerd om te buigen voor de hoge God. U hebt het toch geleerd zelf ook van genade te leven. Nu, daarom vertrouw ik op die gehoorzaamheid als ik u verzoek. Neem Onesimus weer aan. En vergeef hem, want dat is de wil van Christus Jezus, ook in uw leven. Anders kunt u, Filemon, nooit bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Op uw gehoorzaamheid, Filemon, vertrouw ik. Ge hebt voor God leren bukken, leren buigen, dan kunt u dit ook doen, in den Heere. En dan weet ik zeker, als je geestelijk leeft, als het in het vlees valt is het anders, maar als een mens geestelijk leeft, Filemon, dan zult gij zelfs meer doen dan wat ik nu zeg. Dan zult u met een formele gehoorzaamheid niet volstaan kunnen. Maar dan zult u meer willen doen. En wat Paulus dan bedoelde met dat meer, dan zult gij doen ook boven hetgeen ik zeg. Er zijn de Filemon, ik stuur Onesimus terug, maar ik heb al laten doorschemeren hoezeer hij mij van nut zou kunnen zijn. Stuurt u hem alstublieft naar mij toe, dan kan hij mij dienen. En ik vertrouw erop dat u dat meerdere ook doen zal. Maar dat zijn allemaal gissingen en daar schieten we niks mee op. Wat Paulus met dat meerdere bedoelt, dat laat hij onuitgesproken. En dat zullen wij dan ook onuitgesproken moeten laten. Maar één ding is voor de apostel Paulus duidelijk. Filemon, hij heeft hem leren kennen. Niet als ik hem zo eens even noemen mag, als een minimum christen. Die met de minste moeite gered wil zijn. En voor wie het christendom en het christelijke leven nou net voldoen is aan de normen die de Heere daarvoor gesteld heeft. Maar verder niks. Iemand die er eigenlijk maar zo'n beetje bij aanhangt. Maar die het met zijn hart niet helemaal doet. Nou, zo'n christen is Filemon niet. Paulus weet dat vanwege vroegere contact en hij vertrouwt erop dat dit een man is die werkelijk kan zeggen, misschien niet elke dag en misschien niet elke week, maar die het toch bij tijden in zijn leven zeggen kan uit de oprechtheid en uit de waarachtigheid. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroogd en nog nooit is in mijn gemoed die vreugd gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Zo'n christen is Filemon. En Paulus zegt, en daarom vertrouw ik erop dat het goed komt. En dan nog een derde in het laatste vers van onze tekst. En dat heeft er nou ogenschijnlijk helemaal niks mee te maken. En toch heeft het er alles mee te maken. Dat lijkt over iets heel anders te gaan. Dat doet het ook wel, maar toch wel in nauw verband met het voorafgaande. Paulus hoopt binnenkort vrijgelaten te worden uit de gevangenis. Hij hoopt weer in staat te zijn om zich vrij te kunnen bewegen en op reis te gaan. En dan heeft hij nu al in de zin om onder andere ook naar Colosse te reizen. En Filemon en de zijnen te bezoeken. En als dat gebeuren zal, dan zal Paulus dus persoonlijk in staat zijn om te zien of Filemon aan dat verzoek omtrent Onesimus heeft voldaan. Of Onesimus door Filemon weer in gunst is ontvangen. En zo wil Paulus zijn aanstaande reis die hij hoopt te kunnen maken, zijn reis naar Colosse, Zo gebruikt Paulus die aanstaande reis als een extra aansporing voor Filemon om toch te doen wat in deze brief aan hem gevraagd wordt. En hoe schrijft Paulus dat dan? En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Het is geen geheim als ik zeg dat Paulus een man van gebed geweest is. Dat heeft de Heere zelf gezegd, kort na zijn bekering al, want zie, hij bidt. En dat is ook wel duidelijk uit de brieven die de apostel geschreven heeft. Verschillende keren komt dat uit in zijn brieven. Verschillende delen van zijn brieven bestaan zelfs uit gebeden die hij voor gemeenten, die hij voor de kerk des Heren, die hij voor leden der gemeente heeft opgezonden. En niet alleen heeft Paulus gebeden en voor anderen gebeden, maar Paulus heeft ook om voorbeden gevraagd. Ik denk aan een woord uit het vijfde hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brief, een kort maar krachtig woord: broeders, bid voor ons. En dat is niet alleen daar, maar dat is op vele andere plaatsen dat we een dergelijk verzoek van de apostel tegenkomen. Paulus heeft geweten het grote belang van het gebed. En dat is nu ook in onze tekst het geval. Eigenlijk is dit 22e vers een indirect verzoek aan Filemon en aan Appia en aan de anderen daar in huis, dat ze voor Paulus zullen bidden. En dan zegt de apostel, en dat zal niet te vergeef zijn. Want God is een God die het gebed hoort. En God is een God die ook geeft wat van hem gebeden wordt. En als u en anderen met u bidden, bidden tot God om mijn vrijlating, dan hoop ik dat God als antwoord op uw gebeden mij inderdaad straks aan u zal teruggeven. En niet alleen aan u, maar aan de ganse kerk. En zo is de apostel Paulus met ook dit 22e vers bezig om eigenlijk Filemon nog een keer aan te sporen. Niet alleen om te bidden, maar ook om te doen wat hij omtrent Onesimus gevraagd heeft. Voelt u wel wat er in deze woorden van de apostel opgesloten ligt? En nu de toepassing. Want ook dit gedeelte bevat, ik zei dat zo pas al, een aantal leerrijke lessen. De eerste les is dat Gods kinderen er in de wereld zijn om elkaar te helpen en te verkwikken. Paulus vraagt dat aan Filemon: wees mijn helper, laat me u er hierin genieten, verkwik mijn ingewanden. Paulus, de gevangene in Rome, Paulus een oud man, Paulus een man van bewegingsvrijheid beroofd, Paulus vraagt om verkwikking, Paulus vraagt om een gunstbewijs, Paulus vraagt om geestelijke hulp. En dat heeft hij nodig, dat heeft elk kind des Heren bij tijden nodig. Moeten we daar dan niet mee naar de Heren toe? Ja, in de eerste plaats. Maar niet alleen naar de Heren. Gods kinderen zijn er ook om elkaar te helpen. Dat is een les die wij uit de brief van Filemon meer dan eens kunnen leren. We hebben er al eens eerder bij stilgestaan, maar het is ook nu weer nodig, omdat de tekst daar alle aanleiding voor geeft om dat duidelijk te zeggen. Gods kinderen leven immers in een kille, koude, vijandige wereld, waar alles beheerst wordt door aardse, en misschien moet je wel zeggen door zondige dingen alleen. En wat loopt de mens, wat loopt iemand die de Heere vreest in deze wereld ook een pijn op. En wat zijn er een schrammen en wat zijn er een builen die je op je tocht door deze wereld oploopt. En wat is er een pijn en wat is er een moeite. De een leidt aan dit en de ander leidt aan dat. Paulus zit gevangen, de ander is behoeftig en gebrekkig. En je hoeft niet te rekenen op medelijden van de wereld. Je hoeft niet te verwachten dat de wereld liefde zal betonen. Nou, van wie moet het dan komen? Medelijden. Van wie moet het dan komen? Hulp, liefde, bijstand, een beetje zorg. Paulus zoekt het bij Filemon. En terecht. Bij een medechristen. En als Filemon recht staat, dan zal hij weten dat dat zijn dure christenplicht is. Zijn roeping. Nou, als u dit probeert toe te passen, dan hebt u tegelijkertijd een heel praktisch ding. Of houdt u niet van praktische dingen in de prediking? U liever dogmatische dingen, leerstellige dingen. En dan ook nog dingen misschien uit het geestelijke leven, uit de beleving en hoe dat allemaal gaat. Dat is allemaal goed op zijn tijd. Maar er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. En er is een tijd ook voor hele praktische toepassingen. Dat Gods kinderen elkaar niet in de kou mogen laten staan. Dat degene die de Heere vrezen niet langs elkaar heen mogen leven. Als dat gebeurt, wie zorgt er dan voor hen? Moeten ze het dan van die ongelovigen hebben? Als die geen hulp geven, Gods kinderen aan elkaar, van wie moet het dan komen? En erger is het dan nog als wij moeten constateren dat zij die de Heere vrezen het niet alleen vaak zo doen dat ze aan elkaar geen aandacht besteden en langs elkaar gewoon in de praktijk heen leven, in de mentaliteit van ben ik mijns broeders hoeder, maar dat ze er ook nog een keer aan meewerken om het elkaar moeilijk te maken. Dat komt ook voor. Dat afgunst hun daden bepaalt. Jaloezie. En dat wij in plaats van steun bij elkaar te kunnen vinden, elkaar in de weg staan en soms heel bewust en heel opzettelijk. Wat moeten we daar dan van zeggen? Is dat naar de geest van het evangelie? Is dat naar de geest van het nieuwe leven? Geenszins. Paulus schrijft aan Filemon: in den Heere, broeder, in de Heere moeten wij elkaars ingewanden verkwikken. Zo wil God het. En als het leven echt leeft, en dat is dan ook een kenmerk van het leven, van het levende leven, als het leven echt leeft, dan hebben we zorg voor elkaar en liefde voor elkaar. Dan komt dat element dat in onze catechismus beleden wordt in vraag en antwoord 55 wel degelijk aan de orde. De gemeenschap der heiligen, dat de christenen schuldig zijn om elkaars, om de gaven en nutten, en de gaven en talenten elkaar tot elkaars nut te besteden en tot elkaars zaligheid aan te wenden. En dan vervolgens ook weer in de woorden van onze tekst opgesloten. Ik denk aan het 21ste vers waar Paulus schrijft over de gehoorzaamheid van Filemon. Een gehoorzaamheid waar hij op vertrouwt, waar hij eigenlijk op rekent. Gods kinderen dienen bereid te zijn tot gehoorzaamheid. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. Zo kent Paulus Filemon. Is Filemon daar nu een bijzonder christen mee geworden? Is dat nou iets extra's bij Filemon? Wel nee, dat is het normale christelijke leven. Dat Paulus kan zeggen tegen Filemon: ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Want iemand die de Heere heeft leren vrezen, die heeft toch leren buigen. En die heeft toch de wil des Heeren leren erkennen. En die is toch in beginsel gehoorzaam geworden aan de wil van God. En die heeft dat toch als een vraag in zijn ziel gelegd gekregen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Paulus kon dat van Filemon zeggen. Een vraag. Kan God dat ook van u zeggen? Ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Ik vertrouw erop dat u zult doen wat ik zeg. Hier zijn mijn geboden, mijn inzettingen en mijn rechten. En ik vertrouw erop dat u ze gehoorzamen zult. Zijn wij getrouw? Zijn wij gehoorzaam? Werken we met de talenten die de Heer ons gegeven en toevertrouwd heeft? Of stoppen we dat in de grond, in een zweedoek? Wat zijn wij voor kerkmensen? Wat zijn wij voor christenen? Wat is de waarde van ons christendom? Wat is de beleving van onze christelijke belijdenis die we toch allemaal belijden? Wat is het voor God waard? De Heere ziet ons gedrag, de Heere ziet ons uiterlijk gedrag, de Heere ziet dat wij vandaag, dat wij op dit moment in zijn huis zitten. Dat wij zojuist verenigd waren in gemeenschappelijk gebed. Dat we samen onze liederen zingen. Dat we naar de prediking van het woord luisteren. Dat ziet de Heere, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij ziet waar ons lichaam is. Hij ziet ook waar ons hart is. Hij ziet ook de verborgen mens des harten. Hij ziet niet alleen of wij uiterlijk onze knieën buigen voor God, maar ook of wij de knieën des harten wel eens echt buigen. Hij ziet of wij uiterlijk in zijn wegen wandelen. Maar dat heeft zoveel waarde nog niet, want we kunnen het buitenste van de beker en van de schotel reinigen. Zoals de fariseeën deden en die waren daar heel nauwkeurig en heel precies in. Daar was niks op aan te merken. Die bekers die zagen er aan de buitenkant vlekkeloos uit. Maar de binnenkant, wat je voor mensen zou kunnen verbergen, maar niet voor God. De Heere weet ook wat de binnenkant van ons leven is. En of wij binnenin gehoorzaam geworden zijn. Voor God hebben leren buigen. Naar hem hebben leren vragen. Nogmaals, kan de Heere dat van u zeggen. Ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan mijn wet. Gehoorzaamheid aan mijn evangelie. Als ik in mijn woord zeg, gelooft in de Heere Jezus Christus. Dan vertrouw ik op uw gehoorzaamheid dat u metterdaad zult geloven. Als ik in mijn woord zeg, bekeert u, dan moet ik er op kunnen vertrouwen dat u in gehoorzaamheid echt tot de bekering komt en in de weg der bekering gaat. Is dat zo? Of staan wij in de hemel nog altijd genoteerd als ongehoorzamen? En moet God van ons zeggen, ik weet wel dat ge gans trouweloos zijt. En dat ge een afwijker zijt van de schoot van uw moeder aan. Moet God dat tegen ons zeggen, ondanks al de liefdearbeid die hij ons bewezen heeft. Het is een bewijs dat Gods genade in ons leven gekomen is. Als Paulus tegen Filemon en meer nog als de Heere tegen Filemon of tegen een ander kind van God kan zeggen, ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En dan zal Filemon, als die recht gesteld is, moeten zeggen, wat kom ik daar een hoop aan tekort. Ja, het is wel mijn hartelijke begeerte om te vertrouwen, om de Heere te gehoorzamen. Ik heb echter alleen maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. En ik struikel dagelijks nog in velen. Nee, dan hebben we niet zulke hoge woorden en dan lopen we niet met onszelf weg. En dan steken we niet onze duim achter ons vest om te zeggen, wij zijn de gehoorzamen. veel eer vinden we alle reden om voor God in verootmoediging te buigen. En voor hem al die keren van ongehoorzaamheid te belijden. Maar nou eerlijk, is het niet waar wat onze catechisme zegt? Dat al is er dan maar in het leven der genade een klein beginsel van die gehoorzaamheid die God vraagt. Is het dan niet waar dat er toch is een beginnen om naar alle geboden Gods te leven? Is het dan niet waar dat er een hartelijke begeerte gekomen is om Gods wil te doen en zijn inzettingen te betrachten en in zijn wegen te gaan? En dan, en dat vinden wij ook weer in de woorden van onze tekst, ik denk aan het 22e vers, het grote belang van het gebed. Het grote belang van het gebed. Paulus schrijft aan Filemon: ik hoop dat ik door uw gebeden u zal geschonken worden. En als God dat doen wil, dan kom ik vast en zeker bij u. En ik zou graag willen dat u daar nu al maatregelen voor neemt. Want dan zou ik graag een plek hebben om bij u te logeren. Hij vraagt niet om een logeerkamertje waar hij slapen kan. Maar hij vraagt, zo staat hier, om herberg. En dat is meer dan alleen maar een klein slaapkamertje met een bed en een tafel. Herberg, de apostel gebruikt een woord hier. Dat aanduidt, ik zou graag een ruimte hebben waar ik ook mensen kan ontvangen. Want als ik kom, dan kom ik niet als privépersoon, dan kom ik niet op visite, maar dan kom ik als apostel van Jezus Christus, dan kom ik als prediker van het woord en dan wil ik ook bij u in huis mensen kunnen ontvangen om met hen te spreken over het koninkrijk Gods, om een ambt te vervullen. Maar dat alles als antwoord op het gebed. Niet waar, in die weg verwacht de apostel het. Want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Is het gebed dan in staat om gevangenisdeuren te openen? Daar komt het in feite op neer. Is het gebed van Filemon of van anderen dan in staat om mensen die gebonden zitten vrij te laten? Petrus zat in de gevangenis en voor hem werd een gedurig gebed door de gemeente tot God gedaan. Handelingen 12. Petrus zou sterven, hij was al ter dood veroordeeld, maar vanwege het paasfeest had Herodes de terechtstelling nog even uitgesteld. Dat zou na het feest gebeuren, niet op het feest. Nu, in die dagen tussen zijn veroordeling en zijn terechtstelling was daar de gemeente bijeen. Iets wat Paulus hier van Filemon en de zijnen ook vraagt, om voor die knecht des Heren te bidden. Een gedurig gebed. En God gaf antwoord. Want er kwam een engel in de cel waar Petrus lag, gevangen, geboeid, aan soldaten vastgeklonken. En die engel leidt hem uit de gevangenis. En brengt hem in vrijheid. Jazeker, God verhoort het gebed. God is een gebedshorend en een gebedsverhorend God. Is dat dan altijd waar? Jacobus zat ook in de gevangenis. Eerder dan Petrus nog. En Jacobus is niet bevrijd. Toen hij uit de gevangenis geleid werd, toen was dat om naar de plaats van de onthoofding gebracht te worden. Hebben die mensen voor Jacobus niet gebeden? Het zou dwaas zijn om te veronderstellen dat zij het in zijn geval niet gedaan hadden, omdat Jacobus hen minder belangrijk toescheen. Nee, nee, zij hebben ook voor Jacobus gebeden, voor zover ze daar tijd voor hadden. Maar het heeft God behaagd. Hen toen niet. Ik zeg niet te horen, want hij heeft het wel gehoord. Maar het heeft God behaagd hen toen niet te verhoren. Want er was een ander gebed op dat moment. Een ander gebed. Het gebed van de Heere Jezus. Als ik plaats bereid zal hebben, zal ik tot u wederkomen. Dan komt Christus
de zijnen halen. En hij heeft van zijn vader toestemming gevraagd om Jacobus nu te halen. En of dat dan door de weg van de onthoofding heen is, of door de weg van een verkeersongeval, of door de weg van een ernstig, pijnlijk, moeilijk, smartelijk ziekbed heen. Als het tijd is, dan wordt Christus gebed verhoord. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan gaat het gebed van Christus voor. Ook al bidden ze daar in Jeruzalem voor de bevrijding van Jacobus. Voor Petrus was het geen tijd. Die moest nog aan het werk. De Heere wilde hem nog gebruiken. En dus werd het gebed van die kerk, van die biddende gemeente, voor ten behoeve van Petrus verhoord. En zo liggen de dingen in het gebedsleven, gemeente. We hebben van Gods wegen de opdracht om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Om al onze noden en al onze zorgen aan de Heere bekend te maken. Met vrijmoedigheid. Om het hem uit te zeggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. We hebben permissie om dat te doen. God nodigt ons zelfs daartoe uit. Maar houdt u er rekening mee dat er ook een ander in gebed kan zijn. Als Paulus bidt, Heere, verlos me van de doorn in mijn vlees, dan bidt hij niet een ongeoorloofd gebed, want laat al uw begeerten bekend worden bij God. Dat was een geoorloofd gebed. En hij mocht het vurig en dringend en hartelijk de Heere vragen. Heere, verlos me van die doorn, want, en dan kon hij de redenen opnoemen die hij kon bedenken waarom zijn dienst dan vruchtbaarder zou kunnen zijn en waarom hij dan meer zou kunnen arbeiden voor de Heere. Maar terwijl Paulus bad, was daar ook het gebed van de Heere Jezus. Paulus zei, Heere, neem die doorn van mij weg. En Jezus zei, en de Heilige Geest zei, laat hem die doorn houden. En dus hield hij die doorn, want het gebed van de Heere Jezus gaat voor. En niet dat van Paulus. En dat brengt soms problemen mee. Het probleem van wat we dan noemen de onverhoorde gebeden. Paulus houdt er ook rekening mee. In zijn leven heeft hij dat ook wel geleerd om te leren rekenen met uw wil geschieden. Maar toch denkt hij zo groot van het gebed en van de kracht van het gebed. Hij weet de grenzen van het gebed, maar hij weet ook de kracht van het gebed. En daarom zegt hij vrijmoedig tegen Filemon, als u voor mij bidt, u met de uwen, dan hoop ik, en dat is geen uitdrukking van onzekerheid, ik hoop het. Nee, dan is dat zoals de Bijbel dat altijd doet, een uitdrukking van vastheid, van vertrouwen. Dan hoop ik met goede gronden dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Oh, en er zijn voorbeelden in de schrift. Dat de voorbeden van de een voor de ander rijke vruchten had. Ik noemde al die biddende gemeente daar in Jeruzalem toen Petrus gevangen zat. Ik denk aan Abrahams gebed voor Sodom. Nou, Sodom is dan niet gespaard. Want er waren niet eens 10 rechtvaardigen, maar Lot is wel gespaard. Ik denk aan de voorbeden van Mozes voor Israël. Mozes die in de bres stond toen God gezegd had, ik zal Israël in één ogenblik verdelgen en u tot een groot volk maken. En toen is Mozes gaan bidden. Amrams grote zoon en zijn broeder waren bij zijn priesterscharen. En ook was Samuel, en nemen ze geschiedenissen van Samuel en de voorbeding die hij deed voor Israël. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En God met hen begaan, heeft hun wens voldaan. Hij is de Heere die naar zijn woord hun gebed verhoort. Gemeente, denkt niet gering van de kracht van het gebed. Paulus geeft ons hier een les. En hij zegt wat het gebed al niet vermag. Ik hoop dat ik door uw gebeden, uw liefde zal geschonken worden. Dat God als antwoord op het gebed daar in Colosse, in die huisgemeente bij Filemon in huis. En mensen in Rome die de verantwoordelijkheid van beslissingen hebben, zal bewegen om de gevangenisdeuren voor Paulus te openen. Op het gebed. Dat het onmogelijke gebeuren zal. Dat wat geen mens bewerken zal bij keizer Nero in Rome. Op het gebed door de Here tot stand gebracht zal worden. En dat Paulus vrij zal zijn. Dat blinden ziende zullen worden. Dat kreupelen zullen wandelen. Dat doden zullen opgewekt worden. Denk niet gering van de kracht van het gebed. De apostel geeft ons aan het eind van deze brief bijna nog een krachtige aansporing om te volharden in het gebed. Wie weet, God mocht zich wenden. En dan mogen we bidden voor alle geestelijke en lichamelijke nooddruft immers. Dan mag hier Filemon bidden voor de bevrijding van Paulus. Dan mag Paulus bidden zoals hij in het begin van deze brief gedaan heeft. Ik denk nog even aan vers 6. Aan de toename van het geloof van Filemon. Aan de krachtige openbaring van het geloof van deze discipel. Dan mag een mens bidden om zijn eigen bekering. Dan mag hij bidden om de bekering van anderen. Dan mag hij vragen om uitredding uit de nood. Dan mag hij smeken om de ontfermingen Gods. In zijn eigen leven of in het leven van anderen. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. En Psalm 65 zegt het. Gij hoort het gebed. Gemeente, we hebben een God in de hemel. Die op zijn minst luistert. Als er een zondaar tot hem roept, met welke nood ook. Een God die er aandacht aan schenkt. Een God die gehoor geeft. O ja, er zijn grenzen aan het gebed, ik weet het. Er zijn grenzen waarbij blijkt dat de Heere niet alles geven zal. En dat niet elke ziekte genezing ontvangt. En dat niet elke nood gelenigd wordt. En dat niet elke gevangene bevrijd wordt. Uw wil geschieden. De ziekte kan ook tot de dood zijn. Want daar op de stilte, in de stilte van de achtergrond in de hemelse troonzaal. Daar, zijn de gebeden van de borg van zijn kerk. En we kunnen het niet allemaal rijmen en altijd begrijpen. En we botsen er ook wel eens tegenaan en we hebben er ook wel eens ernstige problemen mee. Maar niettemin, daar waar een mens het geleerd heeft. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Uw wil is altijd wijs en goed. Daar mogen wij grote dingen van de gebedsverhorende God verwachten. Zeker, zeker als het gaat niet maar om een bevrijding uit de gevangenis of genezing van een zieke. Maar als het gaat om de bekering van zondaren, zou dat nou niet in overeenstemming met de wil, met de geopenbaarde wil des Heren zijn als wij bidden om bekeerd te worden? Zou het niet in overeenstemming met de geopenbaarde wil des Heren zijn als wij bidden om de bekering en de geestelijke redding van verloren medemensen? Is het niet naar de wil des Heren die gezegd heeft, dwingt ze om in te komen dat mijn huis vol worden? Wel nu, we kunnen nooit te veel van God vragen als het gaat om de openbaring en de betoning van zijn zondaarsliefde en de bewijzen van zijn genade en de openbaring van zijn van het verlossingswerk van Christus. En dan tenslotte, er is ook nog dit, ik duid dat kort aan, hoewel het niet onbelangrijk is. Paulus die schrijft aan Filemon, ik hoop vrij te komen op uw gebed. Nu, dan hoop ik ook naar Colosse te komen. Bereid me tegelijk een herberg. Die aanstaande reis van Paulus was, zoals we zagen, een extra stimulans voor Filemon om Onesimus in genade te ontvangen. Want Paulus zou straks zelf komen kijken. Die reis van Paulus was een extra stimulans voor Filemon om te doen wat Paulus ten behoeve van die weggelopen slaaf vroeg. En zoiets vinden we ook in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Galaten. We hebben dat hoofdstuk gelezen. Ik neem de versen 9 en 10 nog even. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen we maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben. Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Terwijl wij tijd hebben. Hoe lang? Kort of lang. Maar terwijl wij tijd hebben. Terwijl de dag van de oogst er nog niet is. Terwijl de dag van de afrekening er nog niet is. Terwijl de Heer Jezus nog niet gekomen is. Terwijl Paulus nog in Rome zit, krijgt Filemon gelegenheid om goed te doen. Meest aan deze nieuwe huisgenoot des geloofs. Terwijl de Heer Jezus nog vertoeft te komen, zijn reis van zijn wederkomst nog uitstelt, krijgen wij gelegenheid om goed te doen. En als Paulus straks komt, dan moet het gebeurd zijn. Dan moet Onesimus in gunst zijn ontvangen. Dan moet Filemon goed gedaan hebben. En als de Heer Jezus, als de komende gebeurtenis van de wederkomst van de Heer Jezus straks daar is, dan moet het gebeurd zijn. Dan moet het in orde zijn. Ja, ook al als we sterven gaan, maar nu even verondersteld dat we die dag mee zullen maken. Maar wanneer de Heere ook komt, het moet gebeurd zijn. We moeten de dingen in orde hebben. Die aanstaande gebeurtenis van de komst des Heren is een extra aansporing. Paulus gebruikt dat argument op de Areopagus. Dat de Heer een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal. Dan komt hij. En omdat dat gebeurt, is het nu zaak dat alle mensen zich bekeren en de Heere zoeken. Paulus schrijft aan Filemon, bereid me ook herberg. Eigenlijk zegt de Heere dat ook tegen ons. Mijn zoon, geef mij uw hart. Waarom wil de Heere dat hart hebben? Omdat hij erin wonen wil. Jongens en meisjes, God zegt dat ook tegen jullie. Geef mij uw hart. Dat moet je niet aan de wereld geven. Dat moet je niet aan de zonde geven. Dat moeten we aan de Heere geven. Waarom wil de Heere dat hart hebben? Jouw hart ook. Waarom wil God dat hebben? Hij wil het hebben, anders zou hij niet zeggen, geef mij het. Waarom wil God het hebben? Omdat hij er door zijn Heilige Geest in wonen wil. En omdat hij het vernieuwen wil. En omdat hij het bewaren wil. En omdat hij de vrezen van zijn naam daarin werken wil. Daarom. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat Paulus aan Filemon schrijft. Bereid mij herberg. Geef mij plaats. Nu, voordat hij komt, is die plaats in ons hart bereid? Kan de Heere daar bij ons terecht? Zijn we bereid als hij komt? Worden we wakend bevonden? Kan Filemon het moment onder ogen zien dat Paulus straks zelfs komt kijken, zelf komt kijken wat hij met Onesimus gedaan heeft? Kunnen wij die inspecterende blik van de Heere verdragen als de Heere in ons leven komt kijken? Wat wij met zijn evangelie, met zijn zoon gedaan hebben. O, wat past het ons om te bidden met de avondzang. Houd ons gemoed voor u bereid. Bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Amen. De avondzang, het vierde en het zesde vers.
Thank you.
naam te dankbaar hebben mogen horen. De boodschap van genade die ons verkondigd mocht worden. Dat was niet omdat we ernaar gevraagd hadden, Heere, maar dat was om is. O, laten wij die weg mogen gaan die gij daar mogen zoeken. En dat met ingespannen krachten. En als we door genade deel hebben aan dat heil in Christus, Heere, laat het dan uitkomen in ons leven. Zoals Paulus erop vertrouwde dat het ook in het leven van Filemon uitkwam. En zoals u er toch ook al vanuit mag gaan dat het bij de uwen ook zal blijken dat ze wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. Heere, geef dat uw woord ons bij mag blijven. Dat de roepstem die daarin kwam niet verloren ga in allerlei beslommeringen en andere gedachten en bezigheden. Maar dat het ons hart mag raken voor het eerst of bij vernieuwing. En dat de lessen die in uw woord vervat liggen door ons mogen worden verstaan en ook in praktijk gebracht. Want al zouden we het allemaal theoretisch nog zo goed weten en het kwam niet openbaar, Heere, dan had het voor u geen waarde. Denk aan ons, genadige en barmhartige God. Ook in de week die wij zijn ingegaan, sterken ieder weer tot het werk waartoe gij roept. Wees ook met onze kinderen die weer naar school zullen gaan morgen. Wil ook onze kinderen gedenken en hen in alles nabij zijn. Bij hun werk op school, maar bovenal, Heere, laten onze kinderen ook mogen beseffen, zoals u dat vanavond ook weer tot hen wilde zeggen, tot kinderen, tot jonge mensen, tot jong en oud. Mijn zoon, geef mij uw hart. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 64, het 9e en het 10e vers. 64, vers 9 en 10. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.